Vooraf wordt u bekendgemaakt dat de collecten zijn in de eerste rondgang voor de kerk, in de tweede rondgang voor het volk Israël en de evangelisatie onder hen, en tenslotte bij de uitgang voor het bouwfonds. De schriftlezingen zijn vanmiddag uit Markus 16, Markus 16 en 1 Petrus 1. 1 Petrus 1. Tot zover. In de naam van de Vader die zondaren verkiest, en van de Zoon die zondaren verlost, en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God, is ook in deze middagdienst onze hulp en onze verwachting. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede, barmhartigheid, vertroosting en blijdschap wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van zijn Heilige Geest. Amen. Laat ons nu samen zingen uit Psalm 61, het vijfde vers. Gij zult nieuwe dagen voegen, vol genoegen bij des konings levenstijd. En het zevende vers. Ik zal dan door mijn blijde galmen, door mijn psalmen loven, uwe majesteit. Psalm 61, vers 5 en 7. Wij willen vanmiddag ons geloof belijden in de levende Here aan de hand van zondag 17 van de catechismus. Dat handelt over de opstanding van de Heer Jezus. En daarna zingen uit Psalm 115, vers 9. Aan de ene kant, in het stille graf zingt niemands Here lof. Het silo's lijf gedompeld in het stof kan hem geen glorie geven. Maar aan de andere kant, onze tong zingt tot in eeuwigheid des Heren lof. Looft God, de bron van het leven. Psalm 115, vers 9, na de geloofsbelijdenis, vanmiddag uit zondag 17. Wat nut ons de opstanding van Christus? En wij belijden met de kerk der eeuwen, ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. En ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding. Amen. We bidden de Heere eerst om de opening van zijn woord en de opening van ons hart. Mag ik u voorgaan in gebed. Getrouwe Heere, wij mogen ook aan de middag van deze eerste paasdag op uw uitnodiging weer hier zijn. En het is goed dat we ons schikken om te luisteren naar uw woord. Een goede luisterhouding van de buitenkant, maar ook van de binnenkant. Alleen Heere, dat moeten we ontvangen van u, al hebben we onze verantwoordelijkheid erin. En daarom bidden wij u of u ons geheiligde aandacht wilt geven in het luisteren, in het spreken. Dat uw woord mag opengaan, Heere, als een woord van u. En dat u het spreekt tot ons. En dat ons hart eronder mag opengaan. En het mag ontvangen als een woord van u. Dat ons vernedert in onszelf. Maar dat uit wil werken ons in u te verhogen door genade. Wat wonderlijk, Heere, dat dat woord van u maar niet een woord is, maar een woord met kracht, met genadekracht. En dat uw beloften zwanger zijn van zaligheid, zodat als ze aan het hart worden toegepast, dat nieuwe leven overvloeit en de dood verdrijft en het leven en het licht naar voren brengt. Wil ons zo bearbeiden, Heere. En dat mogen we vragen, dat durven we te vragen op deze paasdag. Omdat gedenken dat de Heer Jezus zich zo diep heeft neergebogen. Tot in de dood, tot in de hel. En dat onder de schuld van uw volk en de toorn, uw heilige toorn. En dat zo bereidwillig, omdat hij het oog en het hart had gericht op zijn Vader in zijn zenden. En op zijn volk wat betreft hun zaligheid. Wat een wonder, Heere, dat dat gebeurd is in deze wereld. En dat in deze dagen overal paasfeest wordt gevierd, zoals op Goede Vrijdag. Goede Vrijdag werd gevierd, gehouden. over heel de wereld. We bidden voor Israël. Wat zouden we graag ook dat volk mee willen hebben in die scharen van die ware aanbidders van de Here in Christus. Om ook te knielen bij een leeg kruis en verwonderd te zijn over een leeg graf. En te blikken door een open deur in de hemel. Om daar te zien met ogen van het geloof het lam staande als geslacht. De leeuw uit de stam van Juda die overwon en die heerst. Met doorboorde handen over deze wereld. In zonderheid ook over Israël zelf. Heren, we bidden voor de bekering van dat volk. En we bidden ook voor allen die de Messias belijden. Die hebben het vaak ook niet gemakkelijk in Israël. We zullen er straks voor collecteren voor ons werk in Israël. We bidden voor dominee Rodenburg en zijn gezin. Die namens ons en de hervormde kerk daar mag werken. En daar contacten mag leggen, wil ook hem gedenken met zijn gezin op deze feestelijke dagen. Heere, wij bidden om uw zegen op de preekstoel en rond de preekstoel. En bij de kerktelefoon als wij meeluisteren en meebidden en meezingen en meedanken. Wil ons bekeren, Heere, als wij nog vreemd zijn aan een band met u. En wil versterken wat u hebt gewerkt. Als u zelf die band hebt gelegd vanuit uw hart in ons hart en leven. Wat is dat heerlijk, Heere. Wij zijn altijd weer geneigd ook na ontvangen genade om die band door te knippen. Maar u houdt vast en u houdt vol en u zet voort wat u bent begonnen. En daarom, al moet het door vele verdrukkingen heen gaan, het volk van de Heere komt aan. En mag de goede strijd strijden van het geloof met het oog op de eeuwige overwinning. Nee, wij zien nog niet dat alles aan uw voeten is onderworpen, al bent u de triomferende Heere. Maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond in de troon van de glorie. Gedenk het zendingswerk, Heere, en het evangelisatiewerk. Ook de jonge kerk uit het zendingswerk ontstaan over het rond ter wereld. Wij bidden of die levende christenen, die vaak ook onder moeilijke omstandigheden christen moeten zijn, door u bekwaamd worden om getrouw te zijn op de plaats waar gij hen roept. Soms kunnen we nog een voorbeeld nemen aan hun volharding. We bidden voor Annette van der Linden, die zich voorbereidt om straks uitgezonden te worden naar een plaats op aarde waar zij contacten mag leggen om het evangelie van u door te geven, gekwalificeerd als ze daarvoor is. Heren, wij bidden voor haar en voor haar ouders in deze laatste weken voor de uitzending, of u haar heel nabij wilt zijn en sterkte wilt geven in de omstandigheden om zich voor te bereiden en in de kracht van u straks uit te gaan. We willen ook bidden voor Ineke Ebbers, die deze dagen met ons in de kerk is. Wat fijn dat dat weer kan. Wil haar ook verder nabij zijn, Heren, en laten aansterken naar lichaam en geest, zodat er vordering mag zijn. Wij danken u ook voor het meeleven dat zij mag ondervinden, ook uit het midden van onze gemeente. Gedenk ons zoals we hier zijn, Heren, ondersteun uw knecht. Wees met de kosters en met de organist en alle die een taak hebben in deze eredienst, dat we ons alle betrokken zouden weten bij dat grote werk van u. O Heere, als we onverschillig zijn of misschien af zouden willen haken, wil daar toch zo in meekomen dat we dat laten varen en achter u en uw stem aan willen komen. Dat is het leven en daar ligt de toekomst. Heere, zo leggen we deze dienst ook biddend aan u voor. Wilt gij zelf Heere en zaligmaker zijn onder de heiligste verrichtingen, waar we ook luisteren en hoe we er ook aan toe zijn. Dat vragen we uit genade, alleen om Jezus wil. Amen. Wij lezen het woord van de Heere eerst uit Markus 16, vers 1 tot 8. En daarna willen we zingen het prachtige vers uit Psalm 73. Ik zal dan gedurig bij u zijn, in al mijn noden, angst en pijn, u al mijn liefde waardig schatten, wijl gij mijn rechterhand woudt vatten. Psalm 73, vers 12, na de eerste schriftlezing, Markus 16, vers 1 tot 8. En als de Sabbat voorbij gegaan was, hadden Maria Magdalena en Maria de moeder van Jacobus en Salome specerijen gekocht, opdat zij kwamen en hem zalfden. En zeer vroeg op de eerste dag der week kwamen ze tot het graf als de zon opging. En zeiden tot elkander, wie zal ons de steen van de deur van het graf afwentelen? En opziende zagen zij dat de steen afgewenteld was, want hij was zeer groot. En in het graf ingegaan zijnde zagen ze een jongeling zittende ter rechterzijde, bekleed met een wit lang kleed, en werden verbaasd. Maar hij zeide tot haar, zijt niet verbaasd, gij zoekt Jezus de Nazarener die gekruist was. Hij is opgestaan, hij is hier niet, ziet de plaats waar ze hem gelegd hadden. Doch gaat heen, zegt zijn discipelen en Petrus, dat hij u voorgaat naar Galilea. Al daar zult gij hem zien, gelijk gij ulieden gezegd heeft. En zij haastelijk uitgegaan zijnde, vluchten van het graf, en beving en ontzetting had haar bevangen. En ze zeiden niemand iets, want zij waren bevreesd. En vervolgens lezen we uit de eerste brief van Petrus, de versen 3 tot en met 11, waar de apostel zo heerlijk spreekt over de opstanding van de Heer Jezus. 1 Petrus 1, vers 3 tot en met 11. 1 Petrus 1, vers 3. Gelooft zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen bewaard is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd, in welke gij u verheugt, nu een weinig tijd zo het nodig is bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaten door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus, de welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, in de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, verkrijgende het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid der zielen, van van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied. Onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest van Christus die in hen was, beduidde en tevoren getuigde het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende. Amen. Tot zover. Wij willen ter inleiding op de prediking zingen uit Psalm 119, het 85ste vers. O Heere, sla toch op mijn geschrei uw oog, zie gunstig op mij neder van omhoog, red daar mij het leed zo diep ter nederboog. En Psalm 119 vers 88, gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp. En wat er verder volgt, Psalm 119, vers 85 en 88 ter inleiding op de prediking. Na het amen van de prediking willen we instemmen met Psalm 56, vers 5. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord, want ik heb het zelf uit zijn eigen mond gehoord. Psalm 56, vers 5. Na de preek. En de tekst vindt u in Marcus 16, slechts enkele woorden in vers 7. Tekst voor de prediking, Marcus 16, vers 7. Alleen de woorden en Petrus. Geliefde gemeente, Pasen, prachtig feest. Ik vind Pasen nog mooier dan Kerst. Omdat bij Kerst kun je er zoveel omheen romantiseren. Dat bedoelt de Bijbel natuurlijk niet, maar Pasen, leven uit de dood in de persoon van de Heer Jezus, dat is de kern van het evangelie. Dat is de kern van de zaligheid, dat is de kern van het geloofsleven. Dat een mens van dood levend gemaakt wordt, dat kan. Ook omdat de Heer Jezus baby geweest is, maar omdat het Goede Vrijdag en Pasen is geweest en geworden. Hoe weten we dat? Want er was niemand bij toen hij opstond. Dat weten we doordat de Heer Jezus het zelf heeft gezegd. Tegen de vrouwen. En de vrouwen moesten het tegen de discipelen zeggen. En de vrouwen moesten het apart tegen Petrus zeggen. En Petrus. En die apostelen hebben het weer tegen ons gezegd. En hopelijk zeggen wij het weer tegen onze catechisanten en tegen onze kinderen als we die hebben. Zo gaat het. Het is Pasen geworden. Doordat de Heere de verkondiging ter hand nam. En het zal Pasen blijven. Als we dat leren horen, steeds opnieuw. Dat de Heere het Pasen maakt. Zeg het aan zijn discipelen. Dat Jezus leeft. Zeg het aan Petrus, dat Jezus leeft. Zeg het aan Herman, dat Jezus leeft. Zeg het aan Grietje, dat Jezus leeft. Al zo heet je tegenwoordig niet meer, hè, Grietje. Maar je snapt wel wat ik bedoel. Het is een boodschap op naam. Het thema voor de prediking is de paasboodschap voor Petrus apart. Hè. Let op die boodschap op naam. Hè. De paasboodschap voor Petrus apart. Drie gedachten. Voor Petrus. Toch voor Petrus. Juist voor Petrus. De paasboodschap voor Petrus apart. Ten eerste voor Petrus. Ten tweede toch voor Petrus. Ten derde juist voor Petrus. Misschien hebt u nog nooit een preek gehoord over twee woorden. En Petrus. Misschien wist u ook wel helemaal niet dat ze daar staan in Marcus 16. Want je leest er ook heel gemakkelijk overheen. Toch gaat heen, zegt zijn discipelen en Petrus dat hij u voorgaat naar Galilea. Al daar zult gij hem zien gelijk hij uw lieden gezegd heeft. En toch staan ze er. En we geloven dat er geen woord te veel en geen woord te weinig in de Bijbel staat. En daarom willen we ze vanmiddag ook overdenken onder inwachting van de Heilige Geest. En maar niet lettend in de eerste plaats op de eigen naam die in onze tekst staat. Maar vooral op degene die die naam noemt. Als Jezus nog maar net is opgestaan, dan zegt hij al via de vrouwen, zeg het aan zijn discipelen en Petrus. Ja, maar jongens en meisjes, Petrus was toch een discipel? Het is toch eigenlijk een beetje gek dat het er zo staat, hè? Petrus was toch een discipel? Dus, dan hoeft hij toch niet apart er nog eens een keer te worden bijgenoemd? Extra, is dat nou een eervolle vermelding? Nee, dat is geen eervolle vermelding. Het feit dat hij er extra bij genoemd moet worden, al hoorde hij tot de discipelkring, is een teken dat er iets gebeurd is. En dat hij er maar niet zo bij hoort. Niet zonder meer zelfs. Als we dat horen van de vrouwen in de graftuin, dan komt dat verleden van die apostel, die discipel, ons weer voor de geest. We weten niet of de vrouwen geweten hebben wat Petrus gepresteerd had in Caiaphas hof, maar dat zullen zijn collega-discipelen zeker hebben geweten. Dat hij zo gevloekt had. Om het nou maar samen te vatten, dat Petrus daar openlijk gezegd had: als ik van Jezus ben, is mijn plaats in de hel. Nou, dat is nogal. Wat is de grofste vloek, zou je kunnen zeggen. Toen hebben die collega's gedacht, nou, dat kan toch geen echte discipel zijn, hè? Dat kan toch geen echte discipel zijn, die zo'n logenaar. Kan dat met genade bestaan, dat je dat van de heiland zegt? En misschien hebben ze die uitgesproken, maar hebben ze elkaar erbij aangekeken met een blik die boekdelen sprak. En Petrus zelf. Malchus, die had het ook gezegd, hè? Malchus die het oor aangezet gekregen had van de Heer Jezus, die zat ook bij dat vuur en die zei, ja, maar jij hoort er ook bij. En dat was natuurlijk een getuigenis. Malchus die had al eerder met Petrus kennis gemaakt. En Petrus die was toch doorgegaan, ook na een uur. Nou, daar kun je er toch even over nadenken. Toen de derde keer kwam, ja, maar jij hoort er ook bij, want je tongval verloochent je, verraad je. En toen had hij het voor de derde keer gezegd. En toen kraaide de haan. En toen werd hij indachtig dat de Heer Jezus het zo voorspeld had. Voordat de haan gekraaid zal hebben, zul je me drie keer hebben verloochend. En toen had Petrus er niks van willen weten, want hij was toch de beste discipel en hij zal dit en hij zal dat. En hij was haantje de voorste, de vurige, de enthousiaste. Als er wat te doen was of te zeggen, dan deed Petrus het wel. Ik zal dit en ik zal dat. Hij had waarschijnlijk ook wel kwaliteiten, maar hij had het ook goed met zichzelf getroffen. En er zit altijd een gevaar in. En toen Jezus had gezegd, ge zult alle aan mij geërgerd worden. Toen heeft Petrus waarschijnlijk gedacht, dat kunnen de anderen in hun broekzak steken, maar ik niet. En nu bij die derde keer dat hij zo vloekt en de haan kraait, moet Petrus het inleven. Dus toch. Ik ben toch zo diep gevallen. Dat is wat. En wat denk je dan van de aanvechtingen door de duivel? De duivel die zal zeker in zijn geweten hebben gesproken. Nou heb ik een volgeling van Jezus in mijn greep. Moet je eens even kijken. Haantje de voorste. Hij was het. Hij was de PR van de discipelkring. Maar Petrus, je denkt toch zeker niet dat jij nog een discipel bent, hè? Jij hoort bij mij. Zet de gedachte van het apostelschap maar uit je hoofd definitief. Dacht je werkelijk dat Jezus er zulke discipelen op nahoudt zoals jij er een bent? Vergeet het maar. Zelfs de wereld spreekt er met afkeer van. Kom nou toch. Ja, het is te begrijpen dat Petrus benauwd is, gemeente. Hij schrijft zichzelf af. En de discipelen die schrijven hem af. En de duivel die is bezig hem bij te schrijven op de lijst van degenen die voor eeuwig verloren gaan. En dan staat Jezus op uit het graf. En dan zegt de triomfator, zeg het aan zijn discipelen en aan Petrus. Wat een wonder, hè? Dus de Heere Jezus heeft die zonde van dat vloeken, heeft die schuld van deze Godlasteraar, heeft Petrus zelf op zijn hart meegenomen in de dood, in de hel. En als hij dan opstaat, dan mag Petrus horen dat dat nou ook voor hem is gebeurd. Wat groot, hè? Dan kan het niet alleen voor de moordenaar aan het kruis, maar dan kan het ook voor een vloeker uit het eigen huis. Nou zullen wij misschien de Heere niet zo vervloeken zoals Petrus dat heeft gedaan. Hè? Nou, dat moest er ook nog bij komen. Maar lieve mensen, je hoeft de Heere niet openlijk godslasterlijk te vervloeken om hem toch te verloochenen. Als je bijvoorbeeld net leeft alsof het nooit Pasen is geworden in die graftuin en in deze wereld. Als je bijvoorbeeld met een gedoopt voorhoofd leeft, alsof dat water van de doop je helemaal niks te zeggen heeft. Je kan gewoon met de wereld mee. En je kan gewoon vrijdagavonds lekker doorzakken, zodat je vol bent van de wijn en de wijsheid is in de kan. En zaterdag slaap je uit en misschien doe je dat zaterdagavond ook nog een keer. En dan zondagmorgen niet naar de kerk, want dat kan 's middags wel. Kijk, je hoeft niet openlijk de Heere te vervloeken om hem toch te verloochenen. Als je leeft in een christelijk gezin, als je gedoopt bent, als je door God apart gezet bent van de wereld, want dat is de doop, aan de kant van de Heere bent gezet, daarmee ben je nog niet bekeerd, maar dat wil de Heere wel geven. Maar je leeft alsof God helemaal geen claim op je heeft gelegd. En je doet maar waar je zin in hebt. Je bent een God in het diepst van je gedachten. Mensen, dan vloeken we eigenlijk ook. Zonder woorden, maar met ons leven of met ons hart. En dan moeten we maar niet voor een ander luisteren. Maar dan moeten we allemaal maar de hand in eigen boezem steken. Wat liggen hier een zonde, persoonlijke zonde, heimelijke zonde, uitbrekende zonde misschien, karakterzonde, ambtelijke zonde. En dan de vinger uitsteken naar Petrus? Nee, dat leert Gods kind zo grondig af. Want dan gaat de hand in eigen boezem en dan komt hij ermee laats uit. Dan staan we allen schuldig voor de Heer. Kijk, wie daar iets van gaat verstaan, die verstaat ook het wonder in deze korte tekst. Dat eigenlijk in twee woorden, in één naam, de naam van de zaligmaker zo heerlijk uitkomt. Over iemand als Petrus, van wie de duivel al bezig was om hem te schrijven op de rol van de verlorenen. Maar die Christus met zijn bloed tevoren gelukkig geschreven had. Op de rol van de verkorenen. Voor Petrus? Ja, toch voor Petrus. Toch voor Petrus. Dat staat er heel nadrukkelijk in. De engel zegt het heel nadrukkelijk tegen de vrouwen. In opdracht van de hemel. Zegt het aan zijn discipelen en aan Petrus. Dus jongens en meisjes, dat is een duidelijk bewijs dat Petrus toch nog tot de discipelkring behoort. Maar hij is wel een gevallen discipel en het gaat niet zonder meer. Daar moet wel over gesproken worden. Nou, zo kan het met een kind van God gaan. Als je genade van de Heere ontving, of als je ook veel gaven van de Heere ontvangen hebt. En de een heeft meer gaven dan de andere van de Heere ontvangen. Dan ben je er ook verantwoordelijk voor. Als er een band aan de Heere is, dan moet je die band ook gezond houden, dat is je verantwoordelijkheid. En dan moet je die band ook koesteren en verdiepen door bijbelstudie. Zodat er ook een opwassen, een groeien zal zijn in de genade en in de kennis van de Heer Jezus Christus. Als er een band aan de Heer is, en dat had Petrus, dan kun je wel diep vallen. Maar dan val je niet in de hel. Dan val je niet in de hel. Dan kun je de Heer wel verloochenen. Dat deed Petrus. Judas verriet hem. Want Judas had geen band aan de Heer. Petrus had een band aan de Heer. En hij verloochent hem. Hij snijdt voor wat hem betreft van zijn kant die band tussen de Heer Jezus en hem door. Tot drie keer toe. En drie keer is in de Bijbel dan de totaliteit. Hè? Van als dan Petrus gelegen had, dan was het nooit meer wat geworden. Maar. Onder Petrus en boven Petrus, om Petrus heen, ligt deze tekst, ligt het werk van de Heer Jezus die dood geweest is, maar hij leeft. En daarom krijgt hij in onze tekst de paasboodschap op naam. Zeg het aan zijn discipelen, zeg het apart aan Petrus, toch aan Petrus. Hoe is dat mogelijk? Nou, ik heb er in het eerste punt ook al iets van gezegd, gemeente. Dat kan nou alleen vanuit die opgestane, levende Heer. Vanuit dat lam, staande als geslacht. Vanuit die paasvorst die zich zo diep heeft gebogen. En die daarom ook zo hoog verheven is door de Heer. Deze Christus, die Petrus eigenlijk van zich wil stoten. Nee hoor, ik heb geen band aan hem. Deze Christus, die houdt Petrus vast. Kijk, dat was al zo voordat Petrus tot de verloochening kwam. Hè? Toen had de Heer gezegd in een persoonlijk soort huisbezoek met de discipelen. De Satan heeft jullie de zeer begeerd te ziften als de tarwe. Dus dan kom je op de zee van de Satan te liggen. En dan, om het kaf van het koren te scheiden, dan schudt de Satan die zeef omhoog, zodat het kaf wegwaait met de wind en het koren overblijft op de zeef. Nou Petrus, zo gaat het ook met jou. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Kijk, Petrus had toen gedacht, nou dat is een waarschuwend woord voor mijn collega's. Dat waarschuwende woord heb ik niet nodig. Hij achtte het eigenlijk overbodig. Maar die voorbeden. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Wordt nu zijn behoud. Biddende hoge priester. Die het hart van Petrus kende. En de schuld eruit overnam op zijn reine hart. En God hem liet veroordelen. Opdat Petrus vloeken gesmoord zou kunnen worden. In het kostbare bloed van de Heer Jezus. En toen Petrus vloekte in Caiaphas hof, toen kon de Heer Jezus niet tot hem spreken, maar bij de derde keer toen die haan gekraaid had, toen draaide de Heer Jezus zich heel nadrukkelijk om en toen keek die Petrus sterk aan, alsof die zei zonder woorden: Petrus, jij vloekt mij, maar ik bid voor jou. Petrus, jij snijdt de band van jouw kant met mij door, maar ik laat het koord van goedertierenheid waaraan jij vastzit uit vrije genade niet los. Die houd ik in mijn hand. En daarmee ga ik straks aan het kruis. En laat ik het handschrift ook van jouw schuld in dat vloeken doorboren aan het kruis. Opdat jij vrij uitgaat. Ik voor jou. Nou. En zo gaat de Heer Jezus de dood en het graf in. En uit de dood herrezen. Dan is het eerste wat we horen, zeg het aan zijn discipelen. En Petrus, hij denkt nog aan dit kind van God. Een gevallen apostel, maar toch een kind van God. En de engelen brengen dat over aan de vrouwen. En de vrouwen die gaan dat tegen de discipelen zeggen. Zeg het ook aan Petrus. Ja, maar er was toch nog een gevallen discipel. Judas. Ja, krijgt hij geen boodschap? Nee. Voor Judas is er op Pasen geen boodschap. Judas leeft al niet meer. Maar Judas die ging met zijn berouw naar de verkeerde priester. Niet naar Jezus, dat had nog gekund. Maar die smeet de zilverlingen door de tempel. Ik heb gezondigd, verradende, onschuldig bloed. Wat gaat ons dat aan? Zoek het zelf maar uit. Hadden de kerkelijke leiders gezegd. Er waren geen echte hoge priesters, nietwaar? Dat moesten ze wel zijn. Judas ging naar de verkeerde priester. En als Petrus zo diep zondigt, dan staat hij vlak bij Jezus. En ik zei het net al, dan keert de hoge priester zich om en die met die sprekende blik breekt hij het hart van deze vloekende man, zodat hij weg moet uit die hof, de eenzaamheid in. Bitter weent hij dan. Als je in de Matthäus Passion dat hoort, dan hoor je Petrus huilen. Niet maar tranen uit de ogen, maar tranen uit het hart. Kijk, dat is nou goede tierenheid. Dan leer je het. Ik heb gezondigd tegen een goed en weldoend God. De Heere kan van mij af. Heere, als u mij voorbij zou gaan, dan zou het naar recht zijn. Ik heb me eruit gezondigd. Ik heb mijn ambt verzondigd. Ik heb mijn leven verzondigd. Genade zou toegesloten moeten worden voor wat ik gezegd heb. Maar dan is Goede Vrijdag en dan is Pasen zo diep en zo hoog gemeend. Dat die borg nou een paasboodschap aan deze man geeft. Op naam, zeg het zijn discipelen. Zeg het ook aan Petrus. Hij houdt hem vast in zijn val, al is dat natuurlijk helemaal Petrus' verantwoordelijkheid. Hij houdt hem vast in zijn val. Petrus hangt aan een zijden draadje boven de hel. Hij valt er niet in, want er tegenover staat de koord van Gods zondaarsliefde in de doorboorde hand van de Heer Jezus. En daarom mogen op Pasen ook voor deze Petrus heel persoonlijk de paasklokken gaan luiden. Zeg het aan Petrus, ik ben opgestaan. Verkondig het aan die vloeker. Ik leef en ik vergeef. Roep het uit aan die godlogenaar. Daar is vrede door het bloed van het kruis. Daar is nieuw leven voor iemand die de dood heeft verdiend. Ik verworf het voor u en ik geef het aan u. Toch voor Petrus, in de kracht van Christus opstaan, ligt het medicijn om de kracht van ons verderf weg te nemen, zodat er leven is, eeuwig leven, nu en altijd. Toch voor Petrus, want Petrus, dat was Christus Petrus, van eeuwigheid al aan de Heere gegeven, door de Heere aan de Vader gegeven. Zo is het, zo ligt het. Dan ligt het zo vast, gemeente. Dan ligt het zo vast. Daar komt de duivel wel tegen in om het los te maken, maar uiteindelijk lukt hem dat niet. Petrus viel diep. Maar hij werd opgevangen door de Heer Jezus zelf. En dat borgwerk van Christus, dat is eeuwen dieper en krachtiger dan onze zonde en onze verdoemenis diep is. En daarom wint de Satan het niet. Van al Gods volk en kinderen. Want deze levende borg is groter, even groter, dan alle machten en krachten van de afgrond bij elkaar. En zo verraadt deze paasboodschap voor Petrus apart Gods eeuwige liefde. O, het is waar. Petrus die had om zijn zonde zo ver verstoten kunnen worden. Maar dat heeft Christus nou geboet. En God straft de zonde maar één keer. En daarom toch voor Petrus. Dan kan Petrus toch discipel worden. En blijven. En steeds meer worden. Nou is dit natuurlijk een heel bijzondere historische gebeurtenis, gemeente. Maar u mag vanmiddag, ik zei het in de inleiding al even, ook in de paasboodschap uw naam persoonlijk horen noemen. De Heere, die heeft ons toegebracht, kinderen van de Heere, op verschillende manieren. Maar allemaal komen bij het kruis uit. En allemaal leren we leven. Bij een leeg graf, onder een open hemel en door het tere werk van de Heilige Geest. Maar er blijven ook zonden en gebreken over na ontvangen genade. Maar de kracht van Paas en de kracht van dat levende bloed blijft even groot. Dat zoals iedereen mag horen de stem van deze Heere, de paasboodschap op naam, en u mag vluchten tot deze Heere, dan is er ook genade om dat toe te eigenen, om die heerlijke ruil aan te gaan, dat hij wat niet voor God kan bestaan van u afneemt en verzoent, en wat u niet kunt missen om voor de Heere als paaschristen te kunnen leven, het uit Christus ontvangt. Heerlijk leven is dat. Dat wordt geschonken van boven naar beneden. En als het er is, dan kun je het ook niet ontkennen. Dan is het er. Dan is het zo groot en zo vast en zo goed. Dan wil je de Here erin roemen. En dan heb je de naaste erin lief. En dan is er een drang om dat evangelie te verkondigen onder de Joden en onder heidenen en onder islamieten. Mensen die niet van dit heilgeheim weten. De paasboodschap op naam. Dat kan, dat mag, dat moet. Sinds die eerste paasdag in Jeruzalem. En dan roept u de Heer. En dan spreekt u groot van de genade. Dan spreekt u goed van de gemeenschap der heiligen die de Heilige Geest sticht op grond van Christus werk. En dan ziet u ook een lijn in de geschiedenis. We leven maar niet van de ene dag in de andere dag en we zien wel wat er van komt. Nee, het gaat naar de grote dag van de wederkomst van het Lam. Op de ere escorte van de wolken en aller oog zal hem zien. Ook degene die hem doorstoken hebben, staat er in Openbaring. En alle geslachten der aarde zullen rouw bedrijven over hem. Apart dat er zo staat in Openbaring 1 vers 7. Dus er zal een emotionele betrokkenheid zijn bij de wederkomst van deze Christus. Ja, gemeente. Als je nergens aan doet, of als je onbekeerd in de kerk zit, dan zul je straks tegen de Alpen zeggen, valt op ons en bedekt ons. Want je hebt geen zin in dat eeuwige oordeel. Nou, dat kun je begrijpen. Maar dat Gods kind daar ook nog emotioneel bij betrokken is, hè? Als de Heer terugkomt. Ja, want dan komt het erop aan, nietwaar? Dan kom je echt te staan voor hem zoals je bent. En dan komt hij op je af als de heilige en heerlijke grote God. Alleen dit is dan het kardinale verschil. Als je hier de paasboodschap op naam al hebt mogen verstaan en indrinken. Dan zullen we niet tegen de Alpen zeggen, nou bedek ons maar voor die heilige God. Maar dan zul je op Christus zien. Want hij die terugkomt is even dezelfde. Die zich tevoren als mijn middelaar en zaligmaker gesteld heeft. Voor de rechterstoel van God. En heel dat werk van Golgotha en de kracht van de opstanding van Pasen gebruikt om ook mij te bedekken voor het eeuwige oordeel dat hij droeg. En het eeuwige leven aan te brengen om voor God te leven. Heerlijk, dan mogen we met vertrouwen de toekomst tegemoet leven. We weten niet hoe het zal gaan in de toekomst. Maar dit is zeker, die toekomst is ook in zijn hand, want hij is opgestaan. Hij leeft tot in eeuwigheid. De paasboodschap voor Petrus apart. Nou, vul je eigen naam maar in het thema van de preek. De paasboodschap voor Johannes apart. De paasboodschap voor Tineke apart. Vul je eigen naam maar in. Daarmee bent u in de lijn van de schrift. En daarmee bent u in de lijn van Gods bedoeling. Die niet wil dat de mensen verloren zullen gaan, maar dat ze tot bekering zullen komen en leven in de veelheid van de onderdanen, is de glorie van de koning. En dan het derde punt, gemeente, de paasboodschap voor Petrus apart. Juist voor Petrus. Als u de apostellijsten in de Bijbel leest, staan op twee plaatsen zeker, dan valt het u op dat Petrus vaak voorop genoemd wordt. Hij was ook de primus inter pares, de eerste onder zijns gelijken. Maar als u deze paastekst op u laat inwerken, dan staat Petrus achteraan. Zeg het aan zijn discipelen en aan Petrus. Nou, kijk, dat moet deze Petrus nou leren. Mensen met een haantje de voorste karakter, die moeten dat vaak leren. Dat ze ootmoed moeten leren. Achteraan en toch erbij. Nou, dat moet Petrus leren. Dat is hemels onderwijs voor deze apostel die van vergeving mag leven. Petrus, achteraan, maar toch erbij. De laatst genoemde, maar toch een discipel. Ja. Want de Heere heeft grote dingen met Petrus voor. Daarom heb ik u ook een stukje gelezen uit die prachtige Petrusbrief. En waar opent die mee? Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. die ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de dood en de opstanding van de Heer Jezus Christus. Prachtige gemeente. En als je die Petrusbrieven leest, eigenlijk moet je dat morgen, tweede paasdag, hebben we 's morgens kerk om 9:00, allemaal heel hartelijk weer uitgenodigd. En 's middags zijn we vrij. En dan zou je eigenlijk die beide Petrusbrieven dus in één adem uit moeten lezen. En dat is prachtig als je zo de Bijbel aan één stuk door aandachtig mag lezen. En laat het dan de adem van de geest zijn. Weet u wat u dan op zal vallen? Dat daar eigenlijk alle haantje de voorste cultuur uit is. Dat daar uit die brieven alle onheilige vurigheid verdwenen is. En dat het heel geestelijk evenwichtige brieven zijn, die beide Petrusbrieven. Net zoals Mozes in de woestijn een zachtmoedigheid heeft geleerd, zo heeft Petrus na Pasen en hemelvaart geleerd om apostel te zijn. En apostel betekent gezondene. Hij begint zijn brief ook zo mooi, hè? Petrus, een apostel van Jezus Christus. Jongens en meisjes, gingen jullie vroeger wel eens boodschappen doen voor je moeder? Bij de drogist, of moest je moeilijke dingen halen en dan schreef je moeder die moeilijke dingen op een briefje. En dan ging je naar de drogist en dan kwam je met die zalf of dat drankje thuis precies wat er op het briefje stond. Nou, dan ben je een boodschappenjongen. En zo is Petrus nou door genade geworden boodschappenjongen. Dan hoor je niks meer van de onheilige Petrus. Maar dan hoor je alles van de heilige Heer. Kijk, dat moet Petrus leren. En daarom staat hier in de tekst Petrus achteraan. Opmerkelijk dat er niet staat, zeg het zijn discipelen en Simon, dat was zijn oude naam. Er staat toch Petrus. En later staat er zelfs Cephas, rots. Dat was Petrus niet in zichzelf. Maar dat was die in zijn belijdenis. En hoe word je dat nou? Door zelf steeds meer achter de rots van je houvast weg te kruipen. Zodat je er veel van kan vertellen van die rots der behoudenis. En dat je zelf niet opvalt. Nou, dat moest Petrus leren. En vandaar dat hij achteraan staat. Hij moet achter de Here aankomen. Hij moet sterven aan zichzelf. Hoe langer, hoe meer. Opdat hij steeds weer de Here zal uitstralen in zijn werk op Goede Vrijdag en op Pasen en op Hemelvaart en sinds Pinksteren. En dat Petrus straks in Rome door zijn ambt zal tonen de kracht van de opstanding. Niet de kracht dat hij een flu de bouche heeft of wat ook maar in zichzelf. Nee, de levende Here. Dus Petrus moet van Petrus worden verlost. En daar zal de Here natuurlijk straks aan de zee van Tiberias nog persoonlijk met hem over spreken. Maar nu mag hij het al horen. Pasen juist voor u, Petrus. Deze tekst staat alleen in Marcus. In de andere evangelie vindt u die naam van Petrus niet. Vermeld op deze manier. Marcus was een leerling van de apostel Petrus. En het is ook mooi dat Petrus dus aan zijn leerling heeft verteld wat hem overkomen is. En dat die Marcus dat nou onder leiding van de Heilige Geest heeft opgeschreven. En daar gaat Petrus dus niet met zijn fouten de boer op. Nee, maar dan schuilt hij hier al weg achter die rots van behoud. De Heere leeft. En die levende Heere die heeft gezegd, zeg het aan zijn discipelen en zeg het juist ook aan Petrus. Ik leef en ik heb een boodschap voor de wereld en jij moet die uitdragen. Dat is paasfeest, gemeente. Dat is paasfeest voor Petrus. Dat is paasfeest uiteindelijk ook voor de Heer. Mag ik u dan even meenemen, kort en samenvattend, naar enkele teksten uit die brief van Petrus. Als die schrijft in 1 Petrus 2 over dat kostbare offer van de Heer Jezus. En dat hij daarmee een spoor door de wereld heeft getrokken. Dan zegt Petrus, als je nou genade kent, dan zul je de voetstappen van de Heere drukken. Wat is dat een gekke uitdrukking, jongens, om met de voetstappen van de Heere Jezus drukken. Nou, als het nou gesneeuwd heeft, hè. Een dikke sneeuw, dat komt niet meer zo vaak voor. En je vader is van het huis naar de tuin gelopen op zijn laarzen. Dan staan er grote voetafdrukken van je vader door de sneeuw van het huis naar het schuur. En als jij dan voor je moeder wat moet halen uit de schuur, weet je wat je dan doet? Dan stap je met je kleine voeten net in die grote voetafdrukken van je vader in de sneeuw. Nou, Petrus die liep Jezus altijd voor de voeten. Ik zal dit en ik zal dat. Maar als hij zijn evangelie schrijft, als hij zijn brief schrijft, dan zegt hij tegen de gelovigen, nou moeten jullie de voetstappen van Christus drukken. Dus dan moet je altijd achter hem aankomen. Dan zie je ook welke kant die voetstappen uitgaan. Gehoorzaam achter de Heere aan. Petrus heeft stellig gedacht aan hoe hij het vaak gedaan heeft. Daar hoor je verder niks meer van. Hij stelt alleen die levende Christus centraal. Andere tekst. Weest allen aan elkander onderdanig. En wees met ootmoedigheid bekleed. Kijk, dan spreekt de genade. Dat is niet Petrus in zijn natuurlijk leven. Dat is Petrus in zijn genade leven. Dan heeft hij het kleed van Christus aan. En zo mag hij het schrijven. Als een boodschappenjongen van de levende Heer. Want hij heeft zelf ondervonden. God wederstaat de hoovaardigen, de trotsen. Nou, daar weet hij alles van. Maar hij geeft aan de nederigen genade. En Petrus schrijft ook aan de gelovigen in Rome. Als het nou eens moeilijk is, hè? Werp nou al je bekommernis maar op de Heer. Want Hij zorgt voor u. En we weten dat Petrus in Rome gestorven is. De marteldood. Hij moest gekruisigd worden, omdat hij zo van Christus opgaf. We weten dan uit de buitenbijbelse bronnen dat hij niet gekruisigd wilde worden zoals de Heer Jezus gekruisigd was, met het hoofd omhoog. En dat men toen Petrus gekruisigd heeft, met het hoofd naar beneden. Toen heeft hij ook die tekst die hij aan de gelovigen had doorgegeven, zelf moeten beoefenen. Werp nou al uw bekommernis op hem, de Heere, want hij zorgt voor u. Veel betekenend, gemeente. Dat deze apostel begint, ik heb het net ook gezegd, zijn brief met die lofzang. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop. Hoe? Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Dat heeft hij geleerd. Als een schaap had hij gedwaald in het rond, dat heel bedacht zijn herder had verloren. Heel bewust. Maar hij heeft ook in de eenzaamheid gebeden om genade. Gena, o God, gena. Hoor hoe een boeteling pleit. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond. En de Heer Jezus staat op. En die zegt het, die heeft dat gebed gehoord. Zeg het aan zijn discipelen. En zeg het juist aan Petrus. Pasen. Ja, dan is het Pasen voor Petrus. Dan wordt het Pasen voor de collega's die het niet meer geloven. Dan wordt het Pasen. Nou nee, in de hel kan ik niet zeggen. Maar De duivel heeft een nazien. Deze is van Christus. Maar dan is het ook Pasen voor de Heere zelf. Want hij doet niets liever dan om nou de paasboodschap te geven. Op naam voor een mens die het niet verdiend heeft. En die het toch mag krijgen. Gemeente, ik hoop dat u zo Pasen mag vieren. Want als u zo Pasen mag vieren, is het niet alleen Pasen voor u. Maar daar is het ook Pasen voor de Heere. Halleluja. Amen. Wij eindigen met dankzegging en gebed. Getrouwe, ontfermer, eeuwig levende Heere, wij mogen uw grote naam erkennen dat gij in dood en graf Petrus hebt meegenomen in zijn diepe zonde en in zijn bevrijding door uw genade en dat u dat hem hebt laten weten toen u opgestaan was. En dat het ook aangetekend is in de schriften, zodat wij ons verwonderen mogen over die paasboodschap op naam. Wij leven eeuwen later en wij zijn geen Petrus of Marcus, tenminste niet lichamelijk, maar misschien wel qua karakter. Wilt u ons dan ook zomaar toespreken, Heere? Zeg het aan die jongen, zeg het aan dat meisje, zeg het aan die man, aan die vrouw, dat Jezus leeft. Heren, dat we dan ook mogen ondervinden dat die afstand die er is van nature overbrugd wordt door de kracht van de opstanding. En dat we daar een ander mens van worden. Een nieuw mens, een levend mens, een mens Gods. Die voor de Heren leeft en de naaste lief heeft en dient. Trouw is op zijn post, zijn werk doet dat hem opgedragen is. Of als we niet meer hoeven werken of niet kunnen werken, toch ook in de wijngaard van de Heere veel arbeid mogen verrichten. Wij danken u, Heere, dat we deze paasdagen zo uit uw goede hand mogen ontvangen. Een vroege Pasen, haast een witte Pasen. Mag het ons spreken ook van het rood en het wit, van het verlossingswerk van u. Als een zwarte zonder in dat rode bloed van de Heere Jezus gereinigd wordt, dan krijgt hij witte klederen, bruiloftsklederen. Dat is het geheim van de genade. En dat is de toekomst van alle die u vrezen, Heren. Wilt u zo ook deze dagen en de prediking op deze dagen, ook het paasfeest van de zondagschool op deze dag, zo gebruiken voor jong en oud, om iets van die diepe betekenis te leren verstaan voor het eerst en opnieuw. Wij bidden dat we ook morgen trouw zullen zijn in het komen naar uw huis, dat u ons nog weer een nalezing geeft op het paasfeest. Zegen al uw dienstknechten, heren, die in deze dagen worden geroepen en gedrongen als het goed is om uw woord uit te dragen. Wij zullen deze week ook de afsluiting van het catechisatieseizoen beleven, aanstaande donderdag. Wij bidden dat de catechisanten allemaal trouw zullen komen en dat we een fijne afsluiting met elkaar zullen hebben met de mentoren en met de jongeren en met Annette van der Linden. Heren, geef ons een goed samenzijn. En dat we ons ook als kleine kerk in het rijke Westen betrokken zullen weten bij dat grote koninkrijk van u. Waar een hele hoop gemeentes zijn in heel andere culturen, maar die toch leven van datzelfde geheim. En die datzelfde bloed nodig hebben. En die diezelfde toekomst toeleven en er naar uitzien. Waarin uw kerk volmaakt u zal kunnen grootmaken. We dragen de rouwdragende families aan u op, heren. Zuster van Beuzenkom, haar moeder, is gisteren begraven. Wilt u ook met dat gezin zijn en de familie Groothedde? We denken dankbaar terug aan wat u in zuster Groothedde geschonken heeft. En dat we ook mogen geloven dat zij goed is heen gegaan. U wil ook met onze broeder zijn, de kinderen en de kleinkinderen, als wij dinsdag geroepen worden om haar te begraven. Dat het ook met eerbied en met een getuigenis mag gebeuren. Gedenk allen die misschien alleen zijn, of door sterven, of door een scheiding, of anderszins. Heren, er zijn zoveel verdrietige dingen. Maar dat we mogen ondervinden dat u de afstand overbrugt door uw paaswoord. En dat dat paaswoord ook door uw geest wil landen in de concrete situatie van ons leven. Zegen onze gaven, heren. Gedenk ons met en voor elkaar. En zegen uw eigen werk in ons en door ons heen, tot uitbreiding van uw koninkrijk, tot zaligheid van zondaren en tot bouw van uw kerk. Om Jezus wil. Amen. Uw gaven worden ingezameld. En tenslotte willen we nog zingen uit Psalm 150, vers 3. Al wat geest en adem heeft, looft de Heer die eeuwig leeft, looft verheugd de Heer der Heren. Psalm 150, vers 3 tenslotte. Verheft uw harten tot God en draag met u mee de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen. Zegen.